De koepel. Jochem scharrelde naar een zitje. Hij koos de makkelijkste fauteuil die er was en zeeg neer. Mijn oude lijf moet even rusten, hoor, zei hij. Roep me maar als jullie me nodig hebben. Mijn geest blijft wakker. Sjans glimlachte. Voorlopig redden we het wel zonder jou. Ik verwacht niet meteen problemen. We zijn boven. Ze wenkte Justin en ging door een bijna onzichtbare deur in de achterwand van de zaal. Erachter was een wenteltrap. Hij kwam uit in een glazen koepel, die ontzettend veel leek op de koepel van de glazen toren op de postplek in Oer. Alleen was er in het hart van deze koepel geen zacht glanzende levende bol van licht. In plaats daarvan stond er een stoel in het midden die je helemaal rond kon draaien. Ga zitten en bekijk op je gemak de omgeving, zei Chance. Justin ging zitten. Achter het glas leek de nacht extra donker. Boven op de heuvel waren de villa's nog steeds verlicht en dichterbij was een wirwar van nauwe straatjes zichtbaar door een spoor van straatlantaarns. Verderop was alles donker. Hij draaide een stukje en zag het meer. De maan stond laag en maakte een baan van lichtende lijntjes op het water. Toen hij nog verder draaide, zag hij enkel duisternis met hier en daar een lichtje waarvan je niet kon zien of het ver weg was of dichtbij. Hij vroeg zich af waar de anderen nu waren. Wat je nu ziet, zijn alleen de tastbare gewone dingen, legde Chance uit. Niets bovennatuurlijks kan op dit moment in of uit de koepel, want het scherm is omlaag. Maar als we onze vrienden willen volgen, als jij wilt weten wat er met jouw schimmen gebeurt, dan moeten we dat scherm optrekken. We kunnen daarna vrijelijk zien, maar ook gezien worden, begrijp je? Justin knikte aarzelend. Als zij tot aan Janus' hut konden kijken, dan kon Janus ook hier binnendringen. Hij huiverde. Het idee dat hij weer blootgesteld zou worden aan die doordringende blik, aan de aanwezigheid van dat akelige wezen, maakte hem misselijk. Is Janus van hier of van onze mensenwereld? Vroeg hij. Janus is van hier, net als ik, maar hij gaat vaak naar jullie wereld. Een tijd lang was hij daar een soort god. De anderen zijn toch allemaal gewone mensen? Chance knikte. Wat komen die hier in schijn doen? Reizen. De snelste manier om je te verplaatsen is jezelf ontbinden en op de plaats van bestemming weer binden. Wie zich ontbindt, wordt een soort soep van losse bolletjes die automatisch omhoog drijft naar schijn, want de schijnlaag ligt als een soort lucht boven alle andere lagen. Je kunt je in die lucht weer binden, dan krijg je gewoon je eigen vorm hier in schijn. Maar je kunt ook afdalen in je eigen laag op elke plek en in elke tijd die je wenst en je daar weer binden. Dan heb je gereisd, door de ruimte of in de tijd. Wie zich ontbindt, komt vanzelf in schijn terecht. Dus iedereen die reist door zich te binden en te ontbinden, komt hier langs. Soms komen de reizigers elkaar hier tegen en worden ze vrienden. Soms ook ontmoeten ze mij of Janus of een ander schijnwezen. Wij zijn hier met velen. Maar vriendenkringen zoals ons groepje, met mensen en iemand van schijn, komen niet veel voor. U ziet er zo gewoon uit, zei Justin, net als een mens. Chance glimlachte. Op dit moment wel. Voor mensenogen is een vaste, duidelijke vorm het prettigst. Ik maak het mijn mensenvrienden graag makkelijk. Kunt u er dan ook anders uitzien? Hij had het nauwelijks gezegd of Chance begon te veranderen. Ze kromp en groeide als de reus bij de tunnel. Ze werd een poes, een muis, een krokodil, een plant met mooie rode bloemen, een steen, een plas water. En toen was ze alleen nog maar massa, kokend, borrelend, zachtjes, wuivend in alle kleuren van de regenboog. Net toen Justin duizelig werd van al die kleuren, werd ze weer gewoon het vissersmens. En dit zijn alleen nog maar vormen die je met je mensenogen kunt zien, zei ze vrolijk. Er zijn nog heel veel andere mogelijkheden. Eigenlijk bent u een soort kwark, bedacht Justin. Hij is zeker ook van schijn. Chance knikte. De reus zei dat kwark eigenlijk niemand was, alleen maar een massa losse bolletjes. Iedereen en alles is eigenlijk alleen maar een massa losse bolletjes die op een bepaalde manier gebonden zijn. Het is de ziel die maakt dat je bent wie je bent, niet de bolletjes, want die kun je altijd weer anders rangschikken. Dus als je je ziel kwijtraakt, dan ben je eigenlijk niemand meer, fluisterde Justin onder de indruk. Chance knikte weer. Daarom probeer ik zielen te redden en terug te brengen naar hun oorspronkelijke eigenaar. Maar zonder ziel ben je niet dood. De gedachte kwam zomaar in hem op. Justin fronste zijn voorhoofd. Net nu hij dacht dat hij snapte hoe het zat, begreep hij er weer niks van. Leven en dood hebben niet te maken met je ziel, maar wel met je buiten- en je binnenkant. En die hebben allebei te maken met de bolletjes. De buitenkant is de manier waarop ze naast en op en aan elkaar vastzitten, en je binnenkant is de manier waarop ze op elkaar reageren. Daarom krijg je binnenkant automatisch toch weer een vorm als hij losgebold wordt van je buitenkant. Je binnenkant zijn de bezige bolletjes en je buitenkant de stille. In werkelijkheid is het allemaal nog veel ingewikkelder, maar dat kan ik je niet uitleggen. Het komt erop neer dat je een buiten- en een binnenkant hebt die van elkaar afhangen. Dus als je buitenkant doodgaat, doet je binnenkant het ook niet meer. Alle bolletjes worden stil en op de duur ontbinden ze, dat is de dood. Maar naast die ontbindende massa bolletjes heb je ook nog een ziel. Die huist in je buitenkant, maar hij maakt gebruik van je binnenkant. Maar zijn bestaan hangt niet van die twee kanten af. Hij ontsnapt eenvoudig uit de dode massa. Je ziel blijft altijd bestaan, wat er ook mee gebeurt. Hij kan hooguit gevangen zitten in een vreemde buitenkant, die hij niet zelf heeft gekozen. Justin staarde naar de donkere verte en probeerde te bevatten wat Chans vertelde. Het klonk simpel, maar het was onvoorstelbaar. En er kwamen meteen 1000 nieuwe vragen in hem op. Hij kreeg de kans niet om ze te stellen, want met een beweging van haar hand opende Chans het beschermende schild. Justin werd bestormd door indrukken, alsof 6 mensen tegelijk iets belangrijks tegen hem zeiden. Hij wist niet meer naar wie hij moest luisteren, waardoor hij, helemaal in de war, niemand verstond. Hij greep naar zijn hoofd, hield zijn oren dicht. Het hielp niet, het bleef een heksenketel in zijn hersens. "Stop!" gilde hij. Geschrokken liet Chans het scherm weer zakken. Uitgeteld zakte Justin onderuit in zijn stoel. "Neem me niet kwalijk," zei Jans, "ik was even vergeten dat je niet bent opgeleid. We gaan dit anders doen. Ik open slechts een 1/6 deel van het scherm, net genoeg om 1 van onze bevriende koppels te kunnen volgen. Probeer om je alleen op die 2 te concentreren en sluit je af voor al het andere, goed?" Justin knikte slapjes. Hij had niet veel zin in een nieuwe poging, maar hij had geen keus. Als hij ooit op tijd en heelhuids in Oer terug wilde zijn, dan moest hij nu zijn uiterste best doen om mee te werken. Gespannen ging hij op het puntje van zijn stoel zitten en staarde naar het duister voor hem. Vanaf het hoogste punt, precies boven zijn hoofd, schoof een deel van de koepel open. Meteen was het alsof hij liep te struikelen in een donker woud. Voor hem liep de Papua-man, stil en behendig. Achter hem volgde even stil de vrouw. Onder Justins voeten kraakten dorre bladeren en knapte twijgen. Hij hijgde luidruchtig van inspanning en ondanks al zijn moeite bleef hij regelmatig haken in boomwortels en lianen. Hij probeerde iets te zien in het donkere bos naast hem. Waren daar slangen, of erger nog, schorpioenen of giftige spinnen? Hij huiverde. Niet aan denken, gewoon zo stil mogelijk meelopen. Om hem heen krioelde het van de vliegsels, muggen, nachtvlinders, vreemde, lichtgevende kevers en vuurvliegjes. Justin hoorde ze zoemen en zingen. Hij probeerde om niet te luisteren naar hun gekwebbel. Concentreerde zich op de 2 mensen die voor en achter hem liepen. Ze stopten op een open plek die overwoekerd was met hoge, stinkende planten. De vrouw ging zitten. Ze gebaarde naar Justin dat hij dat ook moest doen. De man haalde een mes van onder zijn boombastmantel tevoorschijn en sneed de planten laag bij de grond af. Zodra hij een flinke bos had, bracht hij ze naar de vrouw. Ze begon op de planten te kauwen. Ze plette de stelen systematisch van het begin tot het einde. Ondertussen trok de man aan Justins kleren. "Kleed je uit," zei hij. "Wat krijgen we nou?" dacht Justin, maar hij durfde niet te weigeren. Langzaam deed hij zijn bovenkleren uit. "De rest ook," gebaarde de man. Zodra hij naakt was, begon de Papua zijn blote lijf in te wrijven met de geplette stelen. De vrouw spuugde af en toe het plantensap dat in haar mond was gelopen uit op haar hand en smeerde dat op Justins benen. Het was een goor gebeuren. Justin was blij dat Mark en Rodi hem zo niet konden zien. En Fred en Emmy zouden gillend weglopen als ze dit zagen uit angst om besmet te worden. "Het maakt je onzichtbaar voor zieners," legde de Papua-vrouw uit, tussen 2 dikke klodders spuug door. "Zelfs voor Janus?" Justin kon het nauwelijks geloven. Ze haalde haar schouders op. "Dat hopen we," antwoordde ze. De man was alweer bezig om planten te snijden. Zodra Justin van top tot teen was ingesmeerd met plantensap, begonnen ze aan zichzelf. Het duurde nogal lang en Justin sufte weg. Chans gaf zijn draaistoel een zwieper. Justin draaide 3 rondjes door de koepel voor de stoel weer stil stond. Het vissersmens had een nieuw deel van het schild geopend. Dit keer sukkelde hij tussen Jacob en Johanna in door een saai straatje. Aan 2 kanten stonden rijtjes kleine huizen. Allemaal in het donker. De bewoners sliepen. Er zwierf alleen een hond door de straat. Johanna stond voor de derde keer stil. Dit kan zo echt niet, zei ze. Dat oude been van me wil gewoon niet lopen. Je moet de auto gaan halen, anders komen we niet ver. Jacob zuchtte. Je weet dat we hem kwijt kunnen raken als we hem hier brengen. Als dat gebeurt, zien we wel weer verder. Johanna wreef over haar stramme been. En erger is het dat ik jullie hier alleen achter moet laten om dat ding thuis te gaan halen. Dat bevalt me niks. Johanna haalde haar schouders op. Wat kan er nou gebeuren in zo'n suf uitgestorven straatje, vroeg ze. Er is hier geen hond. Jacob keek ongerust om zich heen. Dat is het nou juist, antwoordde hij. Achter elk raam en achter elke deur kan gevaar loeren. Als dat opdoemt, is er niemand om jullie te beschermen. Achter elk raam en achter elke deur kan ook een vriend wachten, klaar om ons te redden, zei Johanna. Er is wel een hond. Justin vond dat hij dat moest zeggen, al kon hij zich niet voorstellen dat Jacob en Johanna het dier niet hadden gezien. Toch bleek dat zo te zijn. Waar? Riepen de twee oude mensen in koor. Justin speurde de straat af. Hij wist zeker dat er even daarvoor nog een hond had rondgezworven. Nu was de straat echter leeg. Hij is er niet meer, zei hij wat beschaamd. Maar net was hij er echt. Zie je wel, riep Jacob. Onzin, antwoordde Johanna. Dat was natuurlijk gewoon een zwerfhond, zoals er overal zijn. Ga nu maar, des te sneller ben je terug. Sputterend begon Jacob zich te ontbinden. Het was de eerste keer dat Justin het voor zijn ogen zag gebeuren. De oude man begon te trillen, sneller en sneller, tot hij geen vaste omtrek meer had en veranderde in een vormeloze massa die vervaagde tot een zweem, voor hij helemaal weg was. Laten we op dat muurtje daar gaan zitten, zei Johanna. Het kan wel even duren voor hij terug is. Een auto ontbinden en meenemen is nogal ingewikkeld. En wat gaan we doen als de auto hier is, vroeg Justin. Dan rijden we naar het hoofdkwartier van Janus, pakken de schildpadschim en rijden ermee weg naar een rustig plekje, waar Chance jou en de schim op haar gemak kan ontbinden, om jullie vervolgens samen weer te binden tot een hele Justin. Dat klinkt eenvoudig, maar denkt u dat Janus dat zomaar zal laten gebeuren? Onwillekeurig speurde hij om zich heen op zoek naar een spoor van de dubbele, die in alles en overal aanwezig kon zijn. Als hij ontdekt wat we van plan zijn niet, gaf Johanna toe, maar misschien merkte hij het niet dat we bezig zijn. Hij weet tenslotte niet eens dat wij bestaan. En zelfs al wist hij dat wel, dan nog zijn wij voor hem alleen maar twee oude mensjes die af en toe een reisje maken. Daarvan heeft hij niets te vrezen. En jou kan hij alleen per ongeluk ontdekken. Als hij via de schildpadschim in je wil kruipen, dan komt hij in de Justin van Chance terecht, bij je kern. Slim, dacht Justin. Het was erg slim van Jochem om 6 schijfjes Justin op pad te sturen met 6 paar mensen die Janus niet kende. Dat waren 6 kansen om ongemerkt bij de schildpadschim te komen. Daar heb je de hond. Johanna's stem haalde hem uit zijn gepeins. Onmiddellijk op zijn hoede staarde hij naar het dier dat dichterbij kwam. Het is trouwens geen hond, hoorde hij Johanna zeggen. Het is een jongen. Justin keek zo goed als hij kon naar het beest dat nu om hen heen scharrelde. Hij kon er geen jongen in ontdekken. De hond jankte. Hij ging vlak voor hun voeten liggen, alsof hij bij hen wilde horen. Waarom word je niet weer gewoon een jongen? Vroeg Johanna. Ik wil je gezicht wel eens zien. De hond jankte weer, maar veranderde niet. Misschien weet hij niet hoe dat moet, zei Justin. Misschien is hij per ongeluk een hond geworden, of door iemand anders. Iemand anders? Mompelde Johanna. Wie bijvoorbeeld? Plotseling herinnerde Justin zich wat hij had gehoord op de open plek bij de leerlingen van Janus. Heb je nog niet lang genoeg als een hond aan de ketting liggen janken? Had Rico toen aan Ronnie gevraagd. En Chance had er eerder op de avond tegen Ronnie gezegd dat hij maar beter snel terug kon gaan naar zijn hut voor zijn meester kwaad zou worden. Ik denk dat dit een van de leerlingen van Janus is, zei hij, een zekere Ronnie. Zo gauw hij zijn naam hoorde, keek de hond naar hen op en jankte weer. Johanna staarde nu argwanend naar het dier. Waar de leerling is, is meestal ook de meester, zei ze. De hond liet zijn kop en staart hangen. U kunt hem zeker niet ontbinden en weer binden als jongen, vroeg Justin. Het is makkelijker om een jongen te ondervragen dan een hond. Als dit dier per ongeluk is ontstaan, of door het toedoen van een mens, dan zou ik me daar nog wel aan durven wagen, antwoordde Johanna. Maar iets ontbinden dat door een wezen van schijn gebonden is, daar begin ik niet aan. Zorg dat dit dier bij jullie blijft, riep Chance in de koepel tegen Justin. Hij mag niet de kans krijgen om jullie komst aan te kondigen bij zijn meester. Laten we hem meenemen, stelde Justin op het muurtje voor. Het is veiliger als we precies weten waar Ronnie is en wat hij doet. Even aarzelde Johanna, toen knikte ze. De klap waarmee Jacob en de ontbonden auto landden, was luid genoeg om de hele straat wakker te maken. Ongerust keek Justin naar de donkere huizen, maar het bleef stil. Hij vroeg zich af of er eigenlijk wel iemand woonde. De straat leek steeds meer op een soort decor, alleen een façade met daarachter een stoffig niets. Het duurde even voor de gelande chaos weer vorm kreeg, maar tenslotte stond er een klein blauw autootje midden op straat met daarnaast een trots glunderende Jacob. "Stapt u maar in, mevrouw, meneer." Hij hield de autodeuren galant voor hen open. Justin pakte de hond in zijn nekvel en trok hem mee op de achterbank. Het dier liet met zich sollen. Hij had er geen enkel bezwaar tegen om met hem mee te rijden. De auto sputterde even voor hij startte, maar reed daarna gewillig de straat uit.